onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste en het tweede vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat verder volgt uit Psalm 32 vers 1 en 2. luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere onze God. Daarna zingen we uit Psalm 115 en daarvan het negende vers. In het stille graf zingt niemand zere lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. En wat verder volgt, 115 vers 9 en daarna, openen wij de schrift en lezen wij uit het Nieuwe Testament Romeinen 5. En daarvan de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Maar we luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere onze God. En zingen daarna Psalm 115 vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen nu uit Romeinen 5, de eerste 11 versen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toewijding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want door de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood, zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vinden wij in het zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel Romeinen 5 en daarvan het zesde vers. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Zoeken we allereerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u gaf ons ook vanmorgen, en dat in een bijzonder uur, dat wij nog mogen samenkomen rondom uw woord. En wat ervaren wij dan heel bijzonder, Heere, dat wij zo afhankelijk zijn van de middelen, de technische middelen die u geeft. En laat het mogen zijn, Heere, dat die middelen ook zijn werk mogen doen, dat er ongestoord zou mogen worden geluisterd. En dat is ook het gebed, Heere, want het is toch bijzonder en vreemd als wij op dit moment op een plaats staan of zitten in de Jeruzalemkerk, en terwijl de rest van de kerk leeg is. Het zijn bijzondere tijden. En u hebt daar toch wel veel bijzonders ook in te zeggen. Maar we zijn niet alleen afhankelijk van de technische middelen. Heren, we zijn daarin in alle dingen, ja, alle dingen, steil en diep van u afhankelijk. Heren, wilt u vanmorgen uw woord nog openen? Wilt u, o Heren, geven dat uw woord nog klinken mag? Wilt u nog geven gezondheid en kracht? Heren, het was misschien nog maar enkele weken geleden dat het alles zo gewoon leek, en dat wij misschien toch wel heimelijk dachten dat wij toch sterk zijn, en dat wij krachtig zijn, en dat we leven in een land waarin de gezondheidszorg op een heel hoog peil staat. En u blaast erin. En wat ontdekken wij dan? Heren, wij ontdekken dat wij niets kunnen vanuit onszelf. We kunnen het ook niet maken. We kunnen geen gezondheid maken. We kunnen geen kracht maken. Ja, we kunnen maken, Heren, dat we ervaren dat we zo afhankelijk zijn. Afhankelijk deze morgen van uw zegen, van uw onmisbare ondersteuning en sterkte in alles wat nodig is. En als wij deze morgen in de voorbeden mogen bidden, Heere, dan bidden we u voor onze overheid. De overheid die in de achterliggende week meerdere malen van zich moest laten horen om duidelijkheid te geven over de dingen die geweest zijn en over de dingen die komen zal. En onze minister-president heeft over verschillende scenario's gesproken. Maar ook hij is een nietig instrument in uw hand. Heere, u bent het die regeert. Wilt u zich nog over ons land, ja over deze wereld ontfermen, Heere? Dat toch de ergste scenario's die bedacht worden, dat die toch niet uit hoeven te komen, maar dat er een zoeken en een vragen naar u gevonden mag worden. We denken eveneens aan onze koning. Ook hij heeft een toespraak gehouden. Een toespraak waarin warmte voor en met elkaar mocht doorklinken. Een toespraak met gevoel. En het was een bijzondere toespraak, maar ook hij is in alle dingen zo van u afhankelijk. Geef hem dat te mogen ervaren. Geef ook hem uw aangezicht te mogen zoeken. We denken aan de hulpverleners. Heren, wilt u ze nabij zijn? Er zijn op zoveel plaatsen mensen die de dingen moeten bedenken wat er nodig is om ons land te laten voortgaan, om ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel is en dat er voldoende hulpmiddelen, dat er voldoende medicijnen zijn. Heren, wilt u ook hen inzicht en wijsheid geven? We denken aan de gezinnen die vanaf de achterliggende week zien dat hun kinderen niet naar school kunnen en teruggeworpen worden aan de basale beginselen, dat ze als vader en als moeder hun kinderen moeten en mogen onderwijzen. Wilt u zijn met degenen die door al de dingen die gebeuren, of misschien was het al zo, zich zo eenzaam voelen. En nu des te meer, nu er wordt voorgehouden dat het beter is om elkaar niet te ontmoeten, dat de eenzaamheid des te meer gevoeld wordt. Heere, wilt u die eenzaamheid vervullen met uzelf? Dat u wilt laten weten, ook aan hem of aan haar, dat u dezelfde bent, dat u die grote God bent die zich ontfermt, ook over de eenzamen. We denken aan de dienaren van het woord. Zij die met zoveel vragen worden geconfronteerd, hoe moet het? En waar zal ik over moeten spreken? En ook uw dienaar die u hebt gegeven aan deze plaats. Het was de begeerte van zijn hart om ook deze dag voor te mogen gaan, maar hij werd verhinderd. Heere, wilt u met hem zijn, nu hij ook ervaren moet dat hij ook lichamelijk zo krachteloos en zo zwak kan zijn. Maar wilt u hem de kracht, ja, wilt u geven dat het mee zou mogen vallen, dat hij weer spoedig zou mogen herstellen. Gedenk aan het zorgpersoneel. Heren, wat komt er veel op hen af, nu het waar lijkt dat er meer en meer mensen ziek worden, ja, ernstig ziek worden, ja, dat de dood zo dichtbij komt. Heren, wilt u hen ondersteunen en sterken dat zij vanuit datgene wat ze hebben geleerd, vanuit hun beroep, de mogen doen wat hun hand geeft om te doen. Maar geef ze bovenal dat ook zij biddend mogen zijn en dat anderen om hen heen mogen staan. tot zij, als die barmhartige Samaritaan, zouden mogen omzien naar dat wat verloren ligt. We denken aan de kinderen, zij die in de achterliggende week zo hebben ervaren dat de dingen anders gaan, en nu ze thuis moeten blijven en er geen onderwijs op school gevolgd mag worden of kan worden. Heere, wilt u geven dat ze daar in uw hand mogen zien, maar dat ze ook mogen opmerken wat u hierin ook tot hen te zeggen hebt. We denken aan het onderwijzend personeel. Wilt u ze sterken? Wilt u ze ondersteunen nu ze geroepen worden om op een andere dan een reguliere manier hun werk moeten doen? Dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u. We denken aan degene die door deze omstandigheden werkeloos zijn geworden of werkeloos dreigen te worden, omdat bepaalde beroepsgroepen niet meer kunnen werken vanwege deze omstandigheden. Wilt u hen geven dat ook zij tot u mogen gaan en u mogen vragen om ondersteuning en hulp en bijstand. En geef dat ook de regering daarin zijn positie en een rol weten te geven. We bidden u voor degenen die niet weten wat ze bidden moeten in deze omstandigheden. Heere, wilt u dan licht en wijsheid geven? Wilt u het gebed ook in de gemeente van Rotterdam-Kralingen toch vermenigvuldigen, opdat er velen gevonden zullen worden die uw aangezicht mogen zoeken? We bidden u voor degenen die onderzoeken moeten ondergaan, ook in de komende week als u het geeft. Heere, alle dingen zijn onzeker, maar wilt u met hen meegaan? Wilt u geven dat het mee zou mogen vallen? Maar wilt u bovenal geven, Heere, dat in die afhankelijkheid van u ervaren mag worden dat u het bent die helpt, dat u het bent die ondersteunen wilt? Heere, zo zijn alle dingen afhankelijk van u. Ook deze morgen, ook als we gaan luisteren naar het gepredikte woord eens door uw dienstknecht gehouden in een preek. Wilt u het nog zegenen? Ja, wil uw woord nog tot een lamp voor de voeten, een licht op het pad mag zijn? Heren, want dat hebben we toch nodig in de duisternis van ons aardse bestaan, in alle verwarring, in alle moeite, in alle verdriet die het geeft, nu alles wat zeker leek niet meer zeker is. Ja, wilt u rust geven vanuit uzelf, wil het nog goed maken tot de roem en tot de eer van uw grote naar waarde nooit genoeg vol prezen naam, wil ons horen uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 124 en daarvan het derde en het vierde vers. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord, dan had een zee van rampen ons versmoord. Gelooft zij die de Heere die redt van het graf. En het vierde vers, we ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. Wat verder volgt uit Psalm 124, de versen 3 en 4. Er zijn ook vandaag 3 collecten. En u krijgt, gelet op deze bijzondere omstandigheden, gelegenheid om vanuit uw huis uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede is voor onderhoud, kerk en pastorie, en de derde voor algemene kosten, kerk en de Heere zegenen u. en op deze bijzondere manier ook uw gaven. Geliefde gemeente, Romeinen 5, vers 7, zegt dat er nauwelijks iemand voor een rechtvaardige zal sterven. Want voor de goede zal ook iemand bestaan te sterven. Dat gebeurt nauwelijks, maar het gebeurt. De geschiedenis laat ons zien dat er mensen zijn geweest die zelfs hun leven gaven voor een medemens. Zo heb ik eens een boek gelezen, Jongens en Meisjes, waarin de gebeurtenis staat beschreven van wat er gebeurde in het concentratiekamp Dachau, in de Tweede Wereldoorlog. Er was een gevangene ontsnapt en de nazi's wilden dat op de anderen wreken. En nadat ze alle gevangenen hadden laten aantreden, haalden ze elke tiende man eruit en die schoten ze ter plekke neer. En in die rij stond ook een 15-jarige jongen. En hij stond te snikken van angst en verdriet, want hij had uitgeteld dat ook hij nummer 10 zou zijn. Naast hem stond een oude man en toen de Duitsers even niet keken, verwisselde hij snel van plaats met die jongen. En hij fluisterde hem toe: ik heb mijn leven al gehad, mijn jongen, maar jij hebt het nog voor je. En toen de Duitsers kwamen, werd die oude man eruit gehaald en neergeschoten. En zo stierf hij voor die jongen. In zijn plaats. Dat bedoelt Paulus als hij zegt dat het iets uitzonderlijks is. Dat komt bijna niet voor. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. En Paulus bedoelt, als dat slechts zelden voorkomt, sterven voor een rechtvaardige, hoe zou er dan een goddeloos en slecht mens vergaan? Iemand die zijn naaste altijd slecht heeft behandeld. Iemand die slechts vijanden heeft. Zal die mogen rekenen op een plaatsvervanger als hij sterven moet? Nee, die staat er alleen voor. Die zou voor eigen rekening sterven. Er is geen mens die zijn leven voor zijn vijand zou opofferen. Ik hoop niet dat u een vijand hebt. Maar als u er een hebt, dan hebben wij ons leven toch niet voor hem of haar over. Stel dat die man of vrouw vanwege een hartkwaal een donorhart nodig heeft, dan zult u waarschijnlijk niet tegen hem of haar zeggen: ik zal je mijn hart wel geven. Ik offer mezelf voor jou op, gemeente. Zelfs als het om je eigen kind gaat, doe je dat niet. Want dat betekent je dood. Hoe zien we in onze tekst dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten? Want God heeft gedaan wat onder mensen niet voorkomt. Hij heeft zijn eigen lieve zoon niet gespaard, maar heeft hem als plaatsvervanger laten sterven. In de plaats van wie? In vers 6 lezen wij van krachtelozen voor goddelozen. In vers 8 lezen wij van zondaars. En in vers 10 lezen wij van vijanden. Christus is te zijner tijd gestorven. En we hebben dan drie gedachten. De eerste is toen wij krachteloos waren vanwege de daad der zonde. De tweede is toen wij goddeloos waren vanwege de aard der zonde. En de derde is toen wij reddeloos waren vanwege de straf der zonde. Christus is te zijner tijd gestorven. Ten eerste toen we krachteloos waren vanwege de daad der zonde. Ten tweede toen we goddeloos waren vanwege de aard der zonde. En ten derde toen wij reddeloos waren vanwege de straf der zonde. Christus is te zijne tijd gestorven toen we krachteloos waren vanwege de daad der zonde. Christus is te zijne tijd gestorven, dat kan alleen maar van hem worden gezegd. Wij mensen sterven niet op een tijd die wij zelf uitkiezen. Wij sterven wanneer het Gods tijd is. Geen dag eerder en geen dag later. Alles heeft zijn bestemde tijd, zo zegt de prediker. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En dat kan over 10 jaar zijn. Dat kan ook volgende week zijn. Dat kan ook vandaag zijn. Toen Isaak zijn zonen ging zegenen, had hij daar een reden voor. Hij zei, ik weet de dag mijns doods niet. We weten wel wanneer we geboren zijn, dat kun je uitrekenen. Maar dat geldt niet voor onze sterfdag. Maar Christus kon dat wel. Hij is te zijner tijd gestorven. Geen minuut eerder en geen seconde later. Toen het zijn tijd was, toen is hij gestorven. De mensen hadden dat al veel eerder willen laten gebeuren. Ze zochten hem dan te grijpen. Zo lezen we in Johannes 10. Maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Dat konden ze niet. Dat hield hij in zijn eigen hand. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. De zijne tijd. Toen heeft hij tegen zijn discipelen gezegd, ziet, we gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesteren en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en ze zullen hem ter dood veroordelen. Te zijner tijd, toen heeft hij geroepen, het is volbracht. Toen hij alles gedaan had wat er van hem verwacht werd. Toen hij volmaakt gehoorzaam geweest was, dadelijk en lijdelijk. De wet volmaakt gehouden en de straf der zonde weggedragen. Toen hij de toorn Gods had geblust en het eeuwige leven had verworven. Toen zei hij tegen zijn vader, nu is het klaar. Vader, mijn werk is af. En nu mijn werk af is, is het tijd om te sterven. Toen zei hij niet alleen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar toen gaf hij de geest als machthebbende te zijner tijd, op dat door hem bepaalde tijdstip. Want dat sterven behoorde tot zijn opdracht, dat behoorde tot zijn middelaarswerk. En dat hij te zijner tijd is gestorven, dat wijst op zijn kracht en majesteit. En dat heeft betekenis voor onze tekst, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd gestorven. Krachteloos, vanwege de daad der zonde. Vanwege die ene daad in het paradijs, daarvoor was de mens niet krachteloos. De mens stond daar in de kracht van het beeld van God, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, bij machten om de duivel te weerstaan, bij machten om de boom der kennis des goeds en des kwaads te laten voor wat hij was, bij machten om volmaakt God te dienen, om hem lief te hebben boven alles, bij machten om de naaste lief te hebben als zichzelf. En het is allemaal weg, al die kracht verloren. We dachten nog krachtiger te worden, als God te zijn. Maar die hoogmoed is ons duur komen te staan, gemeente, want in plaats dat wij krachtiger werden, werden we krachteloos. En dat is een oordeel van God. Het oordeel, de straf van de krachteloosheid. Niet alleen maar zwak van moed en klein van krachten, maar de onberijmde psalm zegt dat zo niet, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. geliefden. Ik wilde dat wij allen er eens een indruk van krijgen wat die krachteloosheid inhoudt, vanwege de daad der zonde, stof, dood door de misdaden en de zonden. Paulus wijst die werkelijkheid zo aangrijpend aan in Efeze 2. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonde. Daar staat in het Grieks eigenlijk, daar gij lijken waart, door de misdaden en de zonden. Dat is onze staat van nature voor God. Een lijk, een dood lichaam, dat kan niks. Niet ademen, niet praten, niet kijken. Dat kan zelfs geen vinger meer bewegen. En je kunt er ook van alles mee doen. Het zal niet protesteren. En zo zijn we van nature voor God. Krachteloos. Geestelijk dood. Willoze prooien van de Satan. Hij kan ons krijgen waar hij ons hebben wil. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Krachteloos. Zijn we daar al aan ontdekt, geliefden? Aan die krachteloosheid? Zijn we al ontdekt aan die vreselijke doodstaat? Dat we alleen maar kunnen zondigen. Omdat ik dood ben, kan ik alleen maar tekenen van de dood voortbrengen. De misdaden en de zonden zijn de tekenen van de doodstaat. En wat ik ook denk en wat ik ook zeg, zelfs mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Ik, ellendig mens. En nu zegt Paulus van Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd gestorven. Te zijner tijd. Toen is dat oordeel van de krachteloosheid op hem geweest. O, wat hebben ze met hem gespot. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. En weet u dat ze daar nog gelijk in hadden ook? Hij kon zichzelf niet verlossen. Maar de Heer Jezus was toch God, dominee? Hij kon die spotters toch in één klap de eeuwigheid inslaan? Hij had zo van het kruis kunnen komen als hij dat wilde. U hebt gelijk. Als God kon hij dat. Maar als borg niet. En weet u waarom niet? Hij had als borg dat oordeel van de krachteloosheid van zijn rekening genomen. Hij hing daar niet als God, maar hij hing daar als borg. Onder de vloek en de zonde van Adam. En als borg heeft hij zich laten kruisigen. En is hij vrijwillig in het oordeel van de krachteloosheid gegaan. Hij hing daar met de daad van de krachteloosheid en de oorzaak van de krachteloosheid. Hij hing daar met de zonde van Adam en de gevolgen van die zonde. De dood. Christus is die krachteloosheid ingegaan. Maar hij heeft over die krachteloosheid getriomfeerd. Die heeft hij overwonnen. Hij is gestorven, opdat zij die krachteloos zijn in zichzelf, machtig in hem zouden zijn. Zoals Paulus dat in 2 Korinthe 12 zegt. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Christus is mijn kracht. Want hij heeft dat oordeel van de krachteloosheid gedragen. Hij heeft de zondedaad mee aan het kruis en in het graf genomen. En als ik daar iets van ga zien, dan word ik in beginsel beroofd van mijn vrome eigen gerechtigheid. Als ik niet zie dat Christus daar in mijn krachteloosheid hing, dan ben ik nog zo sterk. Dan kan ik nog aan God beloven dat ik het voortaan beter zal gaan doen. En dan meen ik soms dat het me nog aardig afgaat ook. Maar iemand die ontdekt wordt aan zijn krachteloosheid, die heeft niet veel meer te vertellen. En die heeft nog veel minder te beloven. Ach, wat zullen wij beloven? Dat is dwaasheid. Want we zijn machteloos en krachteloos door het verderf van de zonde. Zeg ik daarmee dat we niet moeten strijden tegen de zonde? Natuurlijk niet. Maar de vraag is uit welke bron wij strijden. Is dat nog vanuit goede voornemens? Want het brengt u nergens vanuit eigen gerechtigheid. Dan zeg ik, hou er maar mee op. Maar als u nu in beginsel uit die borg mag gaan leven, uit wat hij heeft gedaan, dat hij nu dat oordeel van mijn krachteloosheid heeft gedragen, dan wordt het anders. Dan ga je misschien al struikelend en vallend in alle gebrek wenend je weg, maar dan zeg je, ondanks al je krachteloosheid, en toch geloof ik dat het eens goed komt, want hij is te zijner tijd gestorven toen ik nog krachteloos was. En niet alleen toen ik nog krachteloos was. Nee, gemeente, het gaat nog dieper. Ten tweede, toen wij goddeloos waren vanwege de aard der zonde. Krachtelozen worden goddelozen. En de goddelozen zijn dat de vloekers, de spotters, zijn dat de hoeren en de openlijke zondaars? Ja, maar zijn niet alleen. Het zijn alle mensen die zonder God leven. Godloos. En dat zijn we van nature allemaal. Goddeloos. De natuur, de aard van de zonde is goddeloosheid. Het is ook de bron en de oorzaak van de zonde. Omdat we uit Gods zalige gemeenschap zijn gegaan, is er de zonde. David was erachter gekomen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid, in goddeloosheid geboren. De zonde kleeft mij altijd aan. In dat heerlijke paradijs waren we godzalig. Toen was God onze zaligheid. Toen leefden we met hem en in hem en uit hem. Maar door de zonde zijn we goddelozen geworden. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods, dat wil zeggen de aanwezigheid van God. Die derven we, die missen we. We zijn goddelozen. Hebben we dat al ontdekt? Daarom moeten we niet al te snel ja op zeggen. Want daar spreek je heel wat mee uit. Wij zijn godsdienstige mensen. We zijn christelijk. We zijn bevindelijk. Heel anders dan die moderne stroming. Zo denken we gewoonlijk. Maar het is een zegen als je eens hebt leren zien dat uw godloosheid de oorzaak is van goddeloosheid. Van alle zonde en ongerechtigheid. Dat u het leerde bewenen dat u goddeloos bent. Zo goddeloos dat alles wat in u is, God haat. Dat je zo goddeloos bent dat er geen plaats voor God is. En geen behoefte aan zijn gemeenschap. Dat je niet meer met God kan leven. Hebt u dat al leren belijden? Leren bewenen voor Gods aangezicht? O, dat is zo nodig. Wil de tekst betekenis krijgen in uw leven, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat wil zeggen, hij is het oordeel van de goddeloosheid ingegaan. Hij is als een goddeloze behandeld, in plaats van een goddeloos zondaarsvolk. Hij is als een goddeloze buiten de legerplaats geworpen. Hij is met de misdadigers gerekend. En men heeft zijn graf met de goddelozen gesteld. En zo is hij ook de hel ingegaan. Want daar horen de goddelozen toch thuis. Die horen niet in de tempel, niet in de kerk en niet in de hemel, maar goddelozen horen in de hel. En weet u, dat leert een goddeloze ook beamen. Hij gaat het recht van God toestemmen. Hij gaat eronder buigen. En we gaan daarvan zingen uit Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw vierschaardagen, want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Als we letten op wat we zojuist hebben gezongen, dan geldt het toch, Heere, zo kan ik niet sterven. En zo kan ik al helemaal niet naar de hemel, want ik ben goddeloos en goddelozen mogen niet naar de hemel. Wat ga je toestemmen? Daar word je het mee eens. Een krachteloos mens is een goddeloos mens. En een goddeloos mens is ook een rechteloos mens. Een rechteloos mens voor Gods heilig aangezicht. En met een rechteloos mens kan God doen en laten wat hij wil. Je kan geen enkel recht meer laten gelden. Geen recht om gehoord te worden. Geen recht op vrijspraak. Zelfs geen recht op strafvermindering. In een rechtszaak, als iedereen aan het woord is geweest, de aanklager, de getuigen, de verdediging, en voordat de rechter het vonnis gaat uitspreken, dan geeft hij de beklaagde nog eenmaal het woord, het laatste woord. Hebt u nog iets te zeggen? Dat gebeurt als wij met het recht van God te doen krijgen, dan moeten we buigen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is de taal van iemand die zich goddeloos bevindt. En zo een gaat noodzakelijkheid zien in datgene waar de tekst van spreekt. Christus voor de goddelozen gestorven. Dat krijgt betekenis voor een man, een vrouw, een jongen of een meisje dat zijn naam hoort noemen, goddeloze, zonder God, zonder hoop in de wereld. Die gaat steeds meer leren dat de enige mogelijkheid om nog aan die welverdiende straf te ontgaan in het offer van Christus ligt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En zonder dat plaatsbekledend offer ben ik reddeloos verloren. En dan de derde gedachte. Toen we reddeloos waren vanwege de straf der zonde. Niet alleen gemeente zijn we krachteloos en goddeloos, maar ook nog reddeloos. Paulus zegt dat in de wereld nog voorkomt dat er iemand zijn leven geeft voor een goede zaak of persoon. Daar ben ik de preek mee begonnen. Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis van bekend. Ze hebben hun leven overgehad voor een ander. Want in vers 7 lezen we, want nauwelijks zou iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zou mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Waren we dus rechtvaardig en goed, dan zouden we nog een hoopje kunnen hebben dat iemand voor ons zou kunnen sterven. Maar we zijn het niet. Niemand die leeft zou voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We zijn dus reddeloos verloren. We hoeven niet op een plaatsvervanger te rekenen. Een miljarden schuld en geen cent om te betalen. Gemeente, hoort u het? Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Als je eens probeert te peilen hoe diep die put is waarin wij zijn weggezonken, dan kom je geen bodem tegen. We liggen in een bodemloze put van zonden en ellende en goddeloosheid, reddeloos verloren. En dat moet nou een vraag worden in ons zielenleven. Hoe kom ik nou toch ooit tot God bekeerd? Hoe kan ik nou toch zonder verschrikken voor God verschijnen? Mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar niet alleen staat een verloren mens voor die vraag. Ook de Heere staat voor de vraag hoe hij zijn afgeweken schepsel weer terug kan halen. In Jeremia lezen we dat hij zegt, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Het is alsof hij zegt, ik kan het niet, vanwege mijn heiligheid en rechtvaardigheid. Maar dan, het wonder van genade, dat waren nu van de mens uit geen enkele mogelijkheid meer was, waar alle wegen worden afgesloten, waar er nu geen mens die zielenprijs kan voldoen, waar niemand kan bestaan in de hitte van de toorn van God. Daar heeft nu God zelf gezorgd dat er een waarachtig en rechtvaardig mens was, die tegelijk ook waarachtig God was, waardoor hij de schuld kon betalen en de straf kon dragen, de Christus. Hij kan het, die in de diepte van onze reddeloosheid is afgedaald. De borg heeft dat oordeel van die reddeloosheid op zich genomen, toen hij daar in de hof kroop als een worm en geen man. Toen hij daar aan het vloekhout hing, reddeloos verloren. Toen de zon haar stralen inhield en de diepte van de hel opende zich voor hem. Verlaten van God en mensen en al Gods golven en baren gingen over hem heen. En in die reddeloosheid schreeuwde zijn ziel van angst en benauwdheid. Zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet, zei ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Juist in dat bittere lijden van de borg, in de reddeloosheid van de borg, wordt onze reddeloosheid zichtbaar. Hij hing daar in de plaats van een schuldig zondaarsvolk, als de mens, de zoon des mensen die zoals zondag 15 zegt, de toorn van God tegen de zonde van het ganselijk menselijk geslacht gedragen heeft. En hij ging reddeloos verloren. Er was niemand die zorgde voor zijn ziel. Hij moest omkomen in de vloed van de toorn van God. En nu mocht Paulus in zijn leven getuigen van de liefde Gods. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Zo zegt Paulus in vers 8, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Dat bevestigt hij, zegt Paulus. Dat wil zeggen niet alleen toen, maar het blijft hij doen. Het staat er in de tegenwoordige tijd. Dat gaat door tot op de dag van vandaag. Die liefde wordt getoond in het lijden en sterven van zijn zoon. Ook in deze lijdenstijd van het jaar 2020, als het woord des kruises weer gepredikt mag worden. Opdat ook in 2020 vijanden uit Doornspijk en uit Elburg en waar we ook vandaan komen, ook in Kralingen met God verzoend zouden worden. Maar Paulus, we zijn toch allemaal vijanden en krachtelozen en goddelozen en reddelozen. Wie is dat niet? Na de zondeval zijn we onze krachten kwijtgeraakt en derven we, missen we de heerlijkheid van God. We zijn allemaal vijanden, maar Paulus, hoe weet ik nu dat Christus ook voor mij gestorven is? Kan ik dat weten? Ja, zegt Paulus, dat weet je als de liefde van God in je hart uitgestort wordt. Vers 5. Dan weet je het, dat Christus te zijne tijd voor de goddelozen is gestorven, door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Als dat ingeleefd wordt, want daar komt het op aan, op waarheid in het binnenste, goddeloos te zijn, door zonder God te zijn, toen we nog krachteloos waren, toen we nog goddeloos waren, toen we nog reddeloos waren. Ja, toen zaten die discipelen daar te wenen achter gesloten deuren. Geen kracht, geen God, geen redding. Maar als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. Gemeente, als het Gode behaagt om de Christus te openbaren aan krachtelozen, goddelozen en reddelozen, dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort en daar is het vrede. Zelfs bij de meest krachtelozen en de meest goddelozen en reddelozen, zelfs bij een man als Thomas. Die man liep in zijn ongeloof maar een beetje heen en weer en hij wist niet waar hij het zoeken moest. Goddeloos. God kwijt. Alles weg. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. En hij zei tot Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen en je hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Want ik ben gestorven voor goddelozen, voor krachtelozen. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. En toen was het goed. Toen was er vrede, alles vrede. Ziende op die tekenen, ziende op die borg die dat volk zo innig lief heeft, dat hij zijn bloed, zijn vlees, zijn leven voor hen gaf, voor mensen die in zichzelf alleen een vijandschap maar kunnen uitleven. O gemeente, die liefde Gods, als ze daar eens erg in krijgen, te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, toen ik nog een zondaar was, toen ik me nog aan het uitleven was, toen ik mij met genoegen wentelde in het slijk der zonde, toen is hij voor mij gestorven. O gemeente, wat een liefde. Ik heb je lief gehad, Paulus, toen je daar stond te schreeuwen bij de steniging van Stefanus. Ik heb je lief gehad, Manasse, toen je je zonen door het vuur liet gaan. Abraham, David, Petrus, ik heb je lief gehad, zondaar, toen jij de wereld en de zonde lief had, dan wordt de zonde en de goddeloosheid het diepst gevoeld, op de plaats waar de goddeloosheid en de zonde worden gestraft, als je daar eens in de dadelijkheid wordt gebracht, aan zijn doorboorde voeten, dan worden de bitterste tranen gestort, onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag treuren om mijn zonden. Geef me er de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar daar worden de tranen van smart en de tranen van verwondering wonderlijk vermengd, omdat daar wel eens geproefd en gesmaakt mag worden hoe goed God is. En wat is dan het wonder van die liefde van God, dat hij gestorven is toen ze nog krachteloos waren, ja, toen ze goddeloos waren ook, en toen ze vijanden waren. Maar vooral, en dat is zo'n geheim, lieve mensen, dat hij te zijner tijd is gestorven, dat is ten diepste toen ze er nog helemaal niet waren. Toen dat volk er alleen nog maar in zijn gedachten was. Toen, in dat eeuwige welbehagen van de drie enige God, toen de Vader en de Zoon daar samen spraken, en toen hij zijn Zoon naar deze verloren wereld stuurde, zoals een vader zijn kind wel eens om een boodschap stuurt en hij zei: Zoon, ga naar Bethlehem, ga naar Gethsemane, ga naar dat Golgotha en ga dat graf in en neem je bruid mee, mee dat graf in, opdat ze met u in de dood begraven mogen zijn, maar ook sta op uit de dood, uit die krachteloosheid en laat het allemaal achter je en draag je bruid in je sterke armen mee. Ze is zo krachteloos, ze is zo reddeloos verloren in zichzelf, maar ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. Dat krijgt Gods volk nu nooit klein. Die eeuwige liefde, dat soevereine welbehagen, daar valt de mens zo schoon buiten. Daar telt niets meer van mij mee, zelfs mijn roepen en mijn bidden, mijn zuchten en mijn tranen, het is alles vrucht van dat eeuwige welbehagen, de verkiezende liefde van God, dat is niet te begrijpen. Dat is ook niet te verklaren, dat is alleen maar te bewonderen. Waarom was het op mij gemunt? God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zalig de mens die deze klanken verstaat, die in de beleving wordt wat hij is, een zondaar, een goddeloze, een vijand van God. Voor zulk een is het woord des kruises een blijde boodschap. Hoe zalig is dat volk dat naar die klanken hoort. Amen. Zullen we de Heere danken. Heere, zo gaf u het ons, dat dit woord mocht klinken, een lijdenswoord, Een woord dat bepaalt bij wie wij zijn. En dat wel in het bijzonder in de tijd waarin wij leven. Heren, dat we toch niet voor anderen zouden geluisterd hebben, maar dat het nu eens persoonlijk zou mogen worden. Maar wilt u dan tegelijkertijd ook geven dat uw knecht, uw lieve zoon, de Christus der Schriften, zoals we dat hebben mogen horen uit de Romeinenbrief, het 5e hoofdstuk, het 6e vers, Christus, de Christus, nu waarde zou mogen krijgen. Dat hij nu noodzakelijk mag worden voor een ieder van ons. Heren, wat zal dat een wonder zijn. Ja, wilt u zelf met uw geest die liefde nu uitstorten in het hart, opdat die genade die alle verstand te boven gaat, nu ook kracht zou mogen doen. Eeuwigheidskracht. Heren, dat geeft dan ook vrede. Vrede in een hart waarin alles zo rondgaat, waarin zoveel onrust, zoveel verwarring, zoveel verwijdering is rondom uw woord ook vandaan. Maar wilt u ons dan vasthouden, Heren, bij dat woord van u, dat een eeuwig woord is, dat een vast woord is. We zeggen u dank dat het woord nog klinken mocht. Wilt u er de vrucht op geven? En wilt u ook in deze middag alles geven wat nodig is, opdat ook dan uw woord mag klinken? En gedenk aan de ouderling die dan een woord moet lezen. Heren, wilt u ook hem alles geven wat nodig is? Vergeef al het verkeerde en gedenk het uwe uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingend het slot van Psalm 103, het 2e vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent. En hoe gaat dat klinken in deze bijzondere tijd, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Gemeente, we gaan het zingen, 103 vers 2. gelezen predikatie is van dominee M.A. Kempeneers. Eindigen wij met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.